Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Een ogenblik mogen ons doen beven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. We zingen uit Psalm 30, het derde en ook het vierde vers. Gemeente, we openen Gods woord in de profetieën van Jesaja en luisteren naar het 54ste hoofdstuk. Zingen dan uit Psalm 85, het tweede vers. Zult ge uit de dood ons niet herleven doen? Daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen.
Zing vrolijk. Gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maakt geschal met vrolijk gezang en juicht die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide, verinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de ijdenen erven, en ze zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet de schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en den smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genoemd worden, want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige ontfermingen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. Want als wij zijn als de wateren Noachs toen ik zwoer, dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toren, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Gij verdrukte door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voorbrengt tot zijn werk. Ook heb ik den verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente Gods Woord, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen hoofdstuk, de versen 7 en 8. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En dat krijgt nog een onderstreping in vers 8. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw Verlosser. Gemeente, dien de Heere met uw gaven en wij gaan zingen uit Psalm 42, 3, 4 en 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. 153e na het amen van de prediking. Ze zijn verslagen. Hun koning is er niet meer. Ja, Bhumibol, daar kun je aan denken en dan kun je aan Taiwan denken en dan kun je denken aan het feit dat deze mensen blijkbaar zo verbonden zijn met hun koning dat als de koning wegvalt, en in dit geval letterlijk wegvalt, door de dood hen ontvalt, dat een heel volk verslagen bij elkaar zit. Daar is het, om zomaar te zeggen, nacht. En ze voelen zich zonder de koning en zijn aanwezigheid ongelukkig. En wij, zingen wij in de nacht? U zong net uit volle borst. Of was dat de macht van de gewoonte om Psalm 42 vers 5 zo te zingen? Zingen wij in de nacht? Ik zeg ook niet dat dat moet. Maar als deze koning wegvalt en een heel volk is in rouw gedompeld, dan dringt zich uit die krantenberichten een vraag aan ons op. Als de koning van zijn kerk nu eens wegtrekt, weggetrokken is, blijven mensen in Nederland op Urk in grote verslagenheid achter? Want onze koning is weg. En dan moet u niet zo flauw doen door te gaan zeggen, ja, maar koning Jezus leeft voor eeuwig. Ik hoop dat u bij die wetenschap leeft, ja. Maar al leeft hij voor eeuwig, dat wil niet zeggen dat hij in Nederland, dat wil niet zeggen dat hij in de Ebenezer gemeente altijd aanwezig zal zijn. Er is namelijk ook een tijd dat de koning zich terugtrekt. Dat hij verlaat, zijn aangezicht verbergt. En wat zou hij van u, jou en mij moeten denken? Als hij wegtrekt, en er is er niet één die in diepe rouw gedompeld is, en op de vraag, waarom zing je niet in deze nacht? Je misschien wel verwijtend aankijkt en zegt, zingen in afwezigheid van mijn koning? Hoe haal je het in je hoofd? Wel, gemeente, zo kom ik bij de woorden van onze tekst, die je zou samen kunnen vatten tot troost voor degene die het in zo'n nacht niet uit kunnen houden. Wel in een nacht, laat ik dat nu alvast er even bij zeggen, dat u daar niet door in de war raakt en erover blijft zitten denken, in een nacht van Gods gunst. In de gevangenis zoals Paulus en Silas, als je in Gods gunst in de gevangenis zit, maar dan is de koning erbij. Als het gaat over een nacht zonder de koning, dan wil de Heere dat zijn kerk weet, zoals Israël van toen, en dat geldt trouwens voor vandaag nog, zijn kerk van nu, dat dit waar is, wel uit het oog. En daar staat een vraagteken achter. nooit uit het hart. Wat de liefde niet kan verdragen. En dat is wat in vers 7 staat. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. En in vers 8 onderstreept wordt. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Dat is de ene kant. En dat vat ik dan maar samen met deze uitdrukking. Wat de liefde niet kan verdragen. Vervolgens letten we dan op de keerzijde van de tekst. En ook dat is een dubbele, om zo maar te zeggen, wat in vers 7 gezegd wordt. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen, wordt in vers 8 nog een keer weer, nog uitvoeriger gezegd en daarmee onderstreept. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen. Zegt de Heere, uw verlosser. En dat is dus waar het geloof op mag hopen. Dus wel uit het oog, vraagteken, toch niet uit het hart, uitroepteken. Wat de liefde niet verdragen kan en waar het geloof op hopen mag. Gemeente, we vallen midden in een gesprek binnen. En wat een gesprek is dat? Een gesprek dat de Heere voert met vrouwe Sion. En dat is, zo noemt hij haar ook, zijn vrouw. Het is de vrouw van zijn jeugd. Zijn eerste liefde. Jeugdliefde. Het is trouwens ook zijn enige liefde. Eeuwige liefde. Toch heeft vrouwe Sion het niet gemakkelijk gehad. Als u Jesaja 54 voor u hebt, dan zijn we dus in de situatie dat deze vrouwe Sion, ik zal niet steeds dat woord vrouwen erbij zeggen, Sion, en dat staat dan eigenlijk voor het volk dat in ballingschap is. Dat volk wat in Jesaja 49 geklaagd heeft, doch Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Toch mag Sion nog altijd dingen horen. Maar wat ze dan hoort, als je gewoon op het eerste gehoor je oren te luisteren legt, om de betekenis ook van de woorden van onze tekst tot ons door te laten dringen, en dan laat ik een heleboel rusten van de omgeving, maar dat wordt gewoon veel te veel. Als u maar even het beeld voor u hebt, we vallen midden in een gesprek. Het is een gesprek tussen een man en een vrouw. En het is dat wonderlijke huwelijk tussen de man, Heere is zijn naam, en de vrouw, vrouwe Sion. En waar zit zij? Nou, laten we dat nog maar even onbeantwoord laten. Wat komt er in dat gesprek ter sprake? Je hoort een woord vallen, verlaten. Zij is verlaten. En om die situatie te wegen, gemeente, waarin vrouwe Sion verkeert, moet u dus allereerst dus tot u door laten dringen, wij tot ons door laten dringen, wat dat woordje verlaten betekent. En of het eigenlijk voor ons wel iets betekent. Of dat het alleen maar een woord is waarvan u zegt, ja, nou ja, ik kan me daar wel bepaalde gedachten bij voorstellen, maar het zegt me eigenlijk niks. Dat is anders op het moment dat er iemand is bij wie je je voorheen veilig voelde, bij wie je voorheen de genegenheid ervoer. En als hij of zij weg is en je bent verlaten, dan is dat een woord wat door je ziel snijdt. En ik hoop niet dat ik onnodig, gemeente, wonden openhaal vanavond in zo'n hoofdstuk waar het dus inderdaad gaat over een huwelijk. Ik zeg dat nu toch even. En over een man en een vrouw en dat woord verlaten. De andere kant is, dan zijn er hier ongetwijfeld ook die bij dat ene woord En ze waren er net al bij dat ene woord verlaten. Een heel ellendig gevoel zich heel levendig kunnen indenken. Zoals een kind hier ook vanavond. Als het je ooit overkomen is dat je in een groot winkelcentrum, nou ja, hier op Urk, dan valt het nog mee, dan kun je nog een paar keer het Urkerhart rondlopen en dan heb je je vader en moeder wel gevonden. Maar stel nou dat ze net de andere kant oplopen en je had net nog je vader of je moeder in het oog en je was nog maar een hummeltje. En in één keer is hij of zij weg, je vader weg, en daar sta je dan. En het eerste wat je gevoel hebt is papa, vader. En dan voel je je verlaten. Dat betekent dat je je geen raad weet in afwezigheid van een ander. Nu ga ik geen 10 illustraties noemen, maar wat is dat voor ellende in dat woordje verlaten? Dat je geen plek meer lijkt te hebben, en ik zeg het bewust zo, in het hart van de ander. Als kinderen hun ouders verlaten, dan weten ze niet wat ze doen. Omgekeerd trouwens ook. Als ouders hun kinderen verlaten. Wat dat betekent voor een kind. Als ooit een keer de woorden klinkt en je komt er niet meer in. Verlaten. Dat is de positie van vrouwe Sion ten opzichte van haar man de Heer. En daar voelt ze zich zo ongelukkig onder. Dat is anders geweest. Ze heeft jaren gehad dat ze haar man liet praten. En dat iedere keer als hij met zijn liefdesbetuigingen tot haar kwam. En hij zei, zie hier ben ik. En dat was zijn vreugde om dat te zeggen. Dat zij nauwelijks reageerde. Het was eigenlijk, zou je bijna zeggen, niet meer dan een verstandshuwelijk geworden. Maar nu ze heeft ondervonden door haar eigen schuld verlaten en daarbij moet zeggen, het is mijn eigen schuld dat ik hier in Babel zit, dat ik hier verlaten ben. Zoals de Heere trouwens ook haar al voor geweest is. In Jesaja 50 bijvoorbeeld, alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw moeder waarmee ik haar weggezonden heb? Ik heb haar nooit de deur gezonden. Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. En wat is dan de ergste overtreding? Waarom kwam ik? En er was niemand, waarom riep ik en niemand antwoordde. Verlaten, als gevolg van eigen overtredingen en die allergrootste overtreding. En ik zou dat nog wel 10 keer willen herhalen, als het voor het eerst tot je door zou dringen. De allergrootste overtreding, waarom kwam ik? En niemand antwoordde. Een koning die de indruk wel moet hebben, die onderdanen van mij, die zien me net zo makkelijk gaan als dat ze me zouden zien komen. Wel nu verlaten. Tweede uitdrukking die aangeeft wat haar positie is. In vers 8. Ik heb mijn aangezicht van u verborgen. En alweer geeft dat aan wat als er een band, een werkelijke band is, je niet kunt verdragen van iemand. Kijk, er zijn genoeg mensen, als ze mij niet aankijken, dan heb ik daar weinig problemen mee. En u kent ook mensen, als ze u niet aankijken en ze draaien misschien zelfs hun hoofd om. Nou ja, dan kun je denken, nou doe niet zo dom of wat dan ook. Maar dat is niet echt waar je pijn van ondervindt. Maar wat ondervindt een kind als moeders aan tafel zit, of ze staat bij het aanrecht even wat te rommelen, en een kind roept, moeder, maar er zit geen beweging in moeder. Haar hoofd draait niet om en je ziet haar ogen niet. En je roept nog eens, moeder, maar nee. Moeder blijft voor zich uitkijken en ze, je kunt proberen wat je wil, je kunt aan haar been trekken, maar ze kijkt niet om en ze kijkt je niet aan. Haar aangezicht, haar gezicht krijg je niet te zien en je weet het wel, want dat is het ergste. Je kunt niet zeggen, mama, waarom doet u zo raar? Want, en dat is de situatie van deze vrouwe Sion, die ik nu maar even met een van jullie vergelijk. Als je net gedaan hebt waarvan je moeder gezegd had, en dat wil ik niet. En daar doe je mama ook nog verdriet mee. En je doet het toch, en je werd toch meegenomen, en je ging toch je eigen zin doen. En dan zit je in huis, en dan zijn er moeilijkheden. En dan moet mama ineens weer de vriendelijke mama zijn. En dat is wat ik net zei, mama, die hoort je misschien dan wel roepen, maar ze reageert niet meer. Zij heeft, om zomaar te zeggen, haar aangezicht verborgen. En wat vind je dat erg? Je hebt nog liever dat mama met boze ogen naar je kijkt, dan zie je haar tenminste. Als dat ze niet kijkt en haar aangezicht voor je verbergt. Gemeente, dat is voor het volk in ballingschap, ja, niet voor iedereen daar, helaas niet. Maar als vrouwe Sion hier getekend wordt, dan is dat haar ellendige positie als een verlaten vrouw, als iemand die moet ondervinden dat de Heere zijn aangezicht voor haar, voor hem verbergt. Want dat is het dan, hè? Dat in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u verborgen. En als je werkelijk deze God hebt leren kennen, dan heb je ook wat met zijn aangezicht. Dat kan niet anders. Dan ben je God een keer onder ogen gekomen. En wie God ooit een keer onder ogen gekomen is, die blijft zijn leven lang aangewezen op Gods aangezicht. En nu zou ik heel veel moeten noemen. Maar in ieder geval dit. Op het moment dat je tot hem vluchtte. En je verwachtte. En ook niks er tegenin zou kunnen brengen dat je weggestuurd zou worden. Jij hier, u hier. En toch ontdekte je in zijn aangezicht vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. En toen kon je doorbidden. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena. Maar de verberging van Gods aangezicht. Gemeente, als het gaat over deze dingen, verlaten, het verbergen van Gods aangezicht, dan is dat dus wat de liefde niet kan verdragen. Al moet je toestemmen dat je het ernaar gemaakt hebt, en dat zal juist de liefde ook je leren zeggen. Ik heb het ernaar gemaakt en ik verdien ook niet anders dan deze woorden verlaten en mijn aangezicht voor u verborgen. Toch, je kunt het daarin niet uithouden. Dat is een leven zoals de onderdanen van koning Bhumibol. Ze hebben geen leven zonder hun koning. En vrouwe Sion kan niet langer zonder haar man. En zo kunnen Gods kinderen, als het goed is, niet zonder hun koning leven. En weten ze wat dat is als het anders is? En over dat laatste, gemeente, zegt onze tekst dus wat. Als hij verlaat, Dat doet hij dus. Zij hebben hem verlaten, maar daar gaat het niet over. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Dat zegt de Heere dus. En voor een klein, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u verborgen. Het kan dus zo zijn dat u, dat er hier mensen zitten vanavond. Die als ze eerlijk in hun leven nagaan over wat er nu eigenlijk gebeurt in een bepaalde tegenslag. Iets wat in de familie gebeurde, in het gezin, persoonlijk, je levensloop. En als daarin zich de vraag aan je opdringt, en ik denk dat dat een van de benauwendste vragen is in die nacht. Wil de Heere nog van mij af? En waarom is dat een benauwende vraag? Omdat je in je eigen leven genoeg redenen kunt vinden waarom de Heere zou zeggen, ik verlaat je voorgoed. En je zult mijn aangezicht niet meer zien. Kijk, dan is er een nacht van Gods toorn, Gods ongenoegen. Je ziet zijn vriendelijke ogen niet en je ervaart alleen maar het tegendeel. En je wordt, hoop ik, onrustig en je hebt het niet meer naar je zin. En doe dan één ding niet. Doe dan niet alsof er niks aan de hand is. En praat je er niet overheen. Maar laat de liefde dan maar klagen. Want in dit gesprek, in een klein ogenblik heb ik u verlaten. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. In dit gesprek komt de Heere terug op de klacht van Sion. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. En dan zal hij het haar ook gaan verzekeren. Al zou het zo zijn dat een moeder haar zuigeling verlaat. Nochtans zal ik u niet vergeten, want u heb ik in mijn beide handpalmen gegraveerd. Maar daar zo meteen over. Kunt u leven met dat woordje verlaten? Kunt u nog altijd leven zonder dat u Gods vriendelijk aangezicht ontmoet? Dan is dat het bewijs dat de koning van de kerk voor u een totaal onbekende is. Blijkbaar, het is heel bitter wat ik moet zeggen, gemeente. Blijkbaar is er dan dus niet liefde die niet kan verdragen dat de Heere afwezig is. Dan is er niet, ik roep tot u bij de Jordaan zoals we net zongen. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergte u aan. Geen, o mijn ziel, wat buigt u neder. Geen onrust zelfs in onze ziel. En toch zonder God. Dat is het ellendige van ons zondaars bestaan, waarin we niet eens merken dat de koning weg is. Maar een leven zonder koning, deze koning. Een leven waarin hij niet de liefde van ons hart ontvangt, dat is een verloren leven. Dan kun je in Babel blijven, zonder pijn. Je kunt je er doorheen zingen met misschien andere liederen dan 42 vers 5. Maar zelfs met 42 vers 5 uit volle borst. Je zingt je door alles heen. Maar het eind van het lied, als u zich niet bekeert, zal niet zijn en mijn hart wat mij moog treffen tot de God des levens heffen. Integendeel, als u hem hier niet gemist hebt, zult u hem voor eeuwig moeten missen. En dan zult u pas maar dan te laat ontdekken wat dat woordje verlaten betekent. In de hel zijn we door God verlaten. In de hel ontwaart u nergens één vriendelijk oog. Alleen maar haat. Alleen maar afkeer. En met het oog daarop roept deze tekst dan ook toe. Als hij nu zegt, jawel, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u verborgen. Maar dat er dan een tegenbeweging van zijn kant komt. Tegenover verlaten gaat hij vergaderen. En tegenover het verbergen van Gods aangezicht wordt dan gezegd, en met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen. Wel even dit, gemeente, dat moet ik gewoon zeggen, dat vind ik een zaak van eerlijkheid. U hebt in uw vertaling, tenminste de meesten zullen gewoon de Statenvertaling hier bij zich hebben staan. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Ik denk dat er heel veel redenen zijn, die zal ik u besparen, om dat achtste vers iets anders te lezen. En dat past ook veel beter. Dat is de enige reden die ik denk ik zo wel even erbij noem. Past ook veel beter bij vers 9. Want hoe komt Jesaja nu ineens bij een watervloed, waar u vanmorgen ook over gehoord hebt? Dat heeft te maken met een uitdrukking aan het begin van vers 8. Dat je ook zou kunnen lezen als in een vloed van toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. In een uitstorting van toorn, in een vloed van toorn, weliswaar een ogenblik. En dat staat inderdaad tegenover eeuwige ontfermingen. Maar dan is het beeld ook duidelijk waarom in vers 9 nog een andere vloed genoemd wordt. Die juist pas met eeuwige ontfermingen, geen zondvloed meer. Ik heb gezworen, ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Dus het is niet helemaal onbelangrijk, maar ik moet het ook even noemen, om zo ook recht te doen aan de tekst die er staat. Dat u niet alleen maar zegt een klein ogenblik en een kleine toorn. Daar kun je het misschien nog mee uithouden. Maar ze hebben, jazeker, een klein ogenblik. Maar het was ook, zegt de Heere, de vloed van mijn toorn. Die over u kwam vanwege uw zonde. Tegen wet en evangelie. En daarom bent u in ballingschap gevoerd. Maar, en dan die tegenbeweging tegenover verlaten, vergaderen. En tegenover mijn aangezicht verbergen, juist, want dat zit in dat woordje ontfermen, dat hij zich over het ellendige gaat heenbuigen als de ontfermer. En hoe kan dat? Als u kijkt naar die tegenstellingen in vers 7 en 8. Verlaten, toch vergaderen. Uit het oog, voor een ogenblik, toch niet uit het hart. Hoe is dat mogelijk? Dat is alleen mogelijk bij God vandaan. Daar wijst de tekst op als het gaat over de ontfermingen van God. En de ontfermingen van God die komen van binnenuit. Gods ontfermingen is dat God zelf in beweging is. Dat hij, om die oude uitdrukking maar van stal te halen, redenen neemt uit zichzelf om toch te gaan vergaderen. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, waar hij eerst tegen gezegd had, en ik moet je verlaten. Hij neemt daarvoor zelf het initiatief en zelf de redenen. Zijn ontferming. Dat is dat hij in beweging komt en dat hij gaat zoeken. en dat hij zich zo als een ontfermer leert kennen, zodat er ook in een Pnielkerk mensen zitten die in die woorden toch iets weer gaan ontdekken, voor het eerst misschien opnieuw weer van de vriendelijke ogen. En hoe waar het is dat juist een eredienst verbonden is ook met Gods aangezicht, zoals wij hier voor Gods aangezicht tegenwoordig zijn. Hoe kan het? En misschien was u daar eerst al, maar ik denk toch dat het goed is dat we allereerst benadrukken, zoals het in de tekst zelf naar voren komt, bij God vandaan, van binnenuit. Maar dan mag u zeker aan hem denken, die uit de Vader voortgekomen is, de Zoon van zijn eeuwige liefde. En deze woorden in vers 7 en 8, die kunt u naar mijn overtuiging nooit lezen buiten Golgotha om. Zullen we ze nog één keer lezen en dan met oog op Golgotha? Voor een klein ogenblik. 3 uur. Maar wat een eeuwigheid in 3 uur. Wat een nacht waarin niet meer gezongen kan worden. Nacht van Gods toorn. In een kleine nacht, in een ogenblik, heb ik u, mijn Zoon, verlaten. En als u dan denkt aan het eind van die 3 uur, dat deze Heer, en waarom? Omdat hij verlaters van zijn wet toch terug gaat roepen. Omdat hij mensen die hem jarenlang konden missen en nooit verlegen waren om één blik of één blijk van zijn gunst, dat hij ze toch gaat opzoeken en zich over hen ontfermt. Als daar de roep klinkt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, dat blijft dat onbegrijpelijk. Wat het geloof inderdaad mag geloven en op mag hopen. Uitzien daarop dat hij dan daar dit meemaakt. Opdat vanavond er vergaderd zou worden. Opdat hij het zou laten weten. En hij weet wie hier zit. Die het niet meer uit kan houden in dat kleine ogenblik waarin gevreesd wordt voor Gods ongenoegen. Als er toch zoveel is wat aanklaagt, zodat je alle reden hebt om te zeggen, hij kan nog makkelijk van mij af, want ik heb zoveel reden aan hem gegeven, dat hij zegt, en nou ga je maar. Ik heb het lang met je geprobeerd, ik heb veel met je opgetrokken, en ik heb jarenlang mijn best gedaan om dat te doen wat je nodig had, maar het wordt niet meer opgemerkt door je en je bent een hopeloos geval. Waar zit een hopeloos geval? Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, zegt de Heer. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen. En ja, dat zijn van die mooie dingen, gemeente. Ik noem het. En ik zou bijna vragen, dan moet u mij beloven dat u daar op zijn minst nog eens een kwartier vanavond over nadenkt. Dat kwartier hebben we nu niet. Maar zo'n uitdrukking, hè? Vers 7. Grote ontfermingen. Het staat er al in het meervoud. Dat geeft al aan dat er een overvloed is. En dan staat er tegenover dat kleine ogenblik. Grote ontferming. Gemeente, we hebben niks van wie God is begrepen. Als we hem niet kennen in zijn heilig recht, zeker. Als we hem niet erkennen in de billijkheid van zijn toorn, dat is ook waar. Maar in het licht van deze tekst, we hebben niets van hem leren kennen als de ontfermingen van God niet zijn als één grote oceaan. Dat is zijn hart waaruit de ontfermingen voortkomen. Hoort u het? Ontfermingen, grote ontfermingen. En dat gaat zo ver, zo diep, dat hij zijn eigen zoon niet spaart. Maar dat gaat dan ook zo ver, dat hij vanavond tegen wie dan ook zegt: zie, hier ben ik, wend u tot mij en word behouden. Alle gij einden der aarde. En dan kan er niemand zijn die daar niet in past. Grote ontfermingen. En dat is het ook. Waar zijn kerk hem des te meer om lief krijgt. En waar ze steeds meer op gaat hopen. Op alles wat buiten haar ligt. In het vaderhart van God. En dan mag de liefde ook wel eens zwemmen in die oceaan. Waar het geloof ook dan gaat kijken naar de overkant. Die misschien niet ziet. Meestal niet ziet. Want dat wacht eigenlijk op het ontdekken daar van de horizon. Waar tijd overgaat in eeuwigheid. En zo zegt de Heere tegenover dat verlaten, dat vergaderen. En in vers 8 in een kleine toorn, in die opwelling van toorn, dat is niet een goed woord, in de uitstorting van toorn, in de vloed van toorn voor een ogenblik, heb ik mijn aangezicht verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen. Gemeente, ook daar maar een enkele gedachte bij. Wat betekent dat voor vrouwen Sion? En laat ik nu meteen ook even zeggen, wat betekent dat naar mijn overtuiging nog altijd voor dat volk der vaderen, zoals we dat noemen? Heeft de Heere Israël verlaten? Heeft de Heere voor Israël zijn aangezicht verborgen vanwege zoveel haat ook in dat volk? Vanwege zoveel afwijken van hem en vanwege alles in de geschiedenis van zijn volk? Reden te over, en ik zeg dat nu pas, gemeente, omdat ik geen kwaad woord over Israël wil zeggen, als we niet eerst dat kwade woord tegen onszelf gesproken hebben. Anders blazen we veel te hoog van de toren over ongeloof van hen en een niet erkennen van de Messias. En dan gaan we allemaal ware dingen vertellen, maar ze klinken als een leugen. Desalniettemin, er zijn er in dat volk, en er zullen er komen, die zo het niet meer uit kunnen houden zonder hun Heer, de God van het Oude Testament. Maar ook hem als verlosser nodig krijgen en oog krijgen voor de gekomen Messias. Dus ook deze woorden gelden nog steeds voor dat Israël, waarvan geldt Romeinen 11, dat de verkiezing en de roeping van God onberouwelijk is. Dus dat ook. Bid om de vrede over Jeruzalem. Bid om Gods ontfermingen daar in het Midden-Oosten. Opdat zo ook voor de hele kerk over de hele wereld, en daar horen ook Palestijnen bij, dat zo ook tot zegen voor de kerk gezien mag worden. De grote ontfermingen van God. Nu even dus naar vers 8, want daar wilde ik naartoe. Als het gaat over die eeuwige goede tierenheid, waarmee de Heere zegt, ik zal mij over u ontfermen. Allereerst dit ontfermen, daar zit ook iets in van dat de Heere zich buigt over wat hulpeloos is en hulpbehoevend is. Dat is dus geen probleem. Als iemand vanavond hier zegt, ja, ik hoor het allemaal wel, maar hoe kan ik dan tot hem komen en hoe zal ik dan ooit vergaderd worden? Waarom zou je niet gewoon zeggen tegen de Heere, Heere, hier zit ik. En ik weet niet hoe ik dat allemaal kan doen en ik snap heel veel dingen niet, maar ik weet dit wel, als u ontfermer bent, dat u zo met mensen omgaat zoals vroeger toen mijn moeder mij oppakte toen ik niet kon lopen. Of toen ik viel en mijn been brak en ik niet kon opstaan, er iemand was die zich over mij ontfermde. Dat de Heere neerbuigt over het ellendige. En dat u dat doet van harte. En dat u dat ook doet met eeuwige goedertierenheid. Ook dat is een wondvol gemeente. Maar goedertierenheid, en ik maak deze beweging met mijn handen, dat is juist dat huwelijk. Dat is dat de Heere van zijn kant onverplicht, maar trouw is aan wat hij eenmaal beloofd heeft. Als hij zo in het huwelijk treedt met zondaren, dan is goedertierenheid de garantie dat hij ze nooit meer los zal laten. In een klein ogenblik verlaat, maar met eeuwige goedertierenheid zich over hen zal ontfermen. Dan zullen ze dus juist hun aangezicht zien. Want dat is het gevolg ervan. Als hij zich over hen heen buigt en hij ontfermt zich erover, was dan het eerste wat je doet als je hulpeloos neerligt. Dat is even voor zover je dat nog kan. Maar er zijn een heel aantal situaties waarin dat kan. Dat je even omhoog kijkt wie het is die je helpt. En dan beleef je ook iets wat zich met geen pen laat beschrijven. Of je zou het maar gewoon moeten zingen met Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. En dan dat ene. Toen hoorde God. En onze God ontfermt zich op het gebed. Eeuwige goedertierenheid. Eeuwig. Dat betekent dat straks al Gods kinderen hem zullen zien onafgebroken. Hier hoort het verbergen van Gods aangezicht thuis. Dan is de Heere soms weg, om zomaar te zeggen. Maar daar is hij altijd thuis. En daar zullen ze nooit meer de fronsen op zijn voorhoofd zien. Maar daar zal Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht geven. Daar is het waar. Eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen. En zingen met Johannes. En wij weten niet wat we zijn zullen. Maar dit weten we. Dat als hij zal geopenbaard zijn, we hem zullen gelijk wezen. En we zullen hem zien. Gelijk hij is. En de ogen van hem die zo gezien heeft op het ellendige, gezocht heeft, gevonden heeft en alles deed. Zijn ogen zullen stralen als zij bij hem zijn die van de Vader gegeven zijn. Maar zo zullen ook hun ogen stralen. En dan, en dat is ook het laatste gemeente wat ik ervan zeg, moet je nu zelf zo meteen amen gaan zeggen? Ja, dat kan natuurlijk en dat kan ik ook doen. Maar het heerlijke van deze woorden is En ik kan u ook niet naar huis laten gaan als ik dat niet eerst nog heel nadrukkelijk gezegd heb. Als duidelijk is dat wat we zo meteen dan gaan zingen, Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Want dat is het woord, een beetje vrij vertaald, voor eeuwige goede tierenheid, waarmee Hij zich over zondaren ontfermt. Jongelui, weet je dat die woorden die je zo hoort zingen, en ik hoop ook dat je ze zelf meezingt, dat woorden zijn heel in het bijzonder ook voor jullie. Juist op die momenten dat je je soms zo vreselijk verlaten kunt voelen in deze wereld. Zoals Jan Visser. Verlaten. Geen gezicht meer waar je je aan op kunt trekken. Vergeet dan nooit deze woorden. Hij is het die ook jou zijn vriendschap biedt. Maar de handtekening moet eronder. En dat is dat heerlijke. Zegt de Heere, uw verlosser. En bij dat woord verlosser zeg ik nu alleen, dan gaat het over de koop. De vrijgekochte des Heeren zullen terugkeren. De koop door hem die zegt, ik ben gekomen om te dienen en mijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En de handtekening van de Heer onder ieder woord van vers 7 en 8. Is deze handtekening, zegt de Heer, uw verlosser. En die handtekening wordt onderstreept door de preek van vanmorgen. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Geen vloed meer van mijn toorn. Bergen zullen wijken, heuvelen wanken. Maar mijn goede tierenheid, mijn vriendschap is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer. En dan nog één keer die heerlijke naam. Ontfermer. Want dat is Hij. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wilt u zo uw woord ook thuis brengen, zodat we het mee zullen nemen en ons in herinnering brengen, als het misschien ons toch nog weer ontschoten is. En dat is niet zomaar iets, Heere. U weet hoe we geluisterd hebben, waar we naar gehunkerd hebben, of er kwam een woord waarop we hoopten, of dat we uw handtekening zagen, al die dingen meer. Wil door uw Heilige Geest zo uw woord ook tot zegen doen zijn in het midden van de gemeente voor jongeren en ouderen. Heere, u kent ons, u weet wat we nodig hebben voor het eerst en opnieuw. Maar geef dat we daarbij zullen leven dat u in uw toorn aan uw ontfermen gedenkt. En dat niet gelijk de misdaad is de genade gift, maar dat uw ontfermingen groot en vele zijn. Zegent u ons verder in de komende week. Geef een goede week van herfstvakantie aan onze kinderen, onze jonge mensen. Wilt u ook verder met allen zijn die weer aan het werk gaan? Gaat u mee naar zee? Blijf met ons hier gewoon aan de wal. En wilt u zo ons allen onder uw hoede nemen? Aanvaard onze dank. Neem weg wat niet was naar uw wil. En leid ons op in al onze wegen. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte gemeente 136... 22. Ga heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.